Op de oude Delft 39, tegenover het armamentarium, bevindt zich het gebouw van de Delftse Kamer van de VOC in Delft. De VOC werd opgericht in 1602. Aan het VOC-opperbestuur, de heren 17, leverde het College van Delft 1 vertegenwoordiger. Hiermee behoorde Delft tot de 4 kleine kamers. Delft, dat geen maritieme geschiedenis had, sloot zich laat aan bij de eerste handelsreizen naar Indië. In 1601 richtten 12 Delftse kooplieden een compagnie op en huurden het schip de Haai voor een reis naar Indië onder leiding van schipper Adriaan Cornelisszoon Haai. Deze tocht is er onder verantwoording van de Delftse compagnie nooit gekomen, omdat de VOC in 1602 al werd opgericht en de Delftse compagnie daar onderdeel van werd. Het schip de Haai werd daarom omgedoopt tot Eendracht en maakte in de vloot van Wijbrand van Warwijk zijn eerste reis naar Bantam. Wijbrand van Warwijk was een Nederlands vice-admiraal en vlootcommandant van de VOC. Hij was de eerste Hollander die de Molukken bezocht. In 1602 was hij admiraal van een vloot van 14 schepen en een jacht. Hij deed een poging een handelsovereenkomst met China te sluiten, maar keerde onverrichter zaken terug met veel informatie over de Chinese handelspolitiek. Door deelnemers uit de Kamer van Delft werd voor 469.400 gulden ingetekend op het aandelenkapitaal van de VOC. Dat was ruim 7% van het totale ingetekende kapitaal. Het bestuur van de Kamer van Delft was voor een groot deel in handen van enkele machtige Delftse families, die ook domineerden in andere bestuurlijke functies, zoals de families Meerman, Van Lodenstein en Van der Dussen. In 1631 kocht de Kamer van Delft een tweetal huizen aan de Oude Delft, die zij liet verbouwen tot een eigen zogenaamd Oost-Indisch huis. In de loop der tijd werd het uitgebreid met verschillende pakhuizen. In 1722 werd het rechterdeel van het Oost-Indisch huis opnieuw verbouwd, waarin de bewindhebberskamer werd opgenomen. Aan de overkant van de gracht werd in 1653 een nieuw pakhuis gebouwd, bekend onder de naam het Oost-Indisch pakhuis. Dit pakhuis werd in de daaropvolgende jaren uitgebreid met enkele andere aankopen. Na de opheffing van de VOC kwam het Oost-Indisch huis in bezit van het departement van oorlog. Het Oost-Indisch pakhuis ging deel uitmaken van het armamentarium, het voormalig legermuseum. Delft was tot 1389 niet met de Maas verbonden, maar kreeg toestemming om vanaf Overschie een kanaal naar de Maas te graven. Daar ontwikkelde zich op 12 kilometer afstand van de stad de nederzetting Delfshaven. Oorspronkelijk beperkte Delft de ontwikkeling van Delfshaven om de economische activiteit in Delft niet te schaden. Maar het ontstaan van de VOC bracht daarin verandering. De VOC huurde in eerste instantie 1 scheepswerf, in 1672 een tweede, in 1702 een derde. De Delftse Kamer van de VOC gaf in de 17e eeuw werk aan enige honderden arbeiders in Delfshaven, en Delfshaven groeide uit tot een havenplaats met circa 2500 inwoners. Delfshaven diende overigens uitsluitend voor de uitrusting van de schepen. De handelswaar werd opgeslagen in Delft. Op de scheepswerf van Delfshaven werd uiteindelijk 111 schepen voor de VOC gebouwd. De bloeitijd van de Delftse Kamer voor de VOC begon in 1670 en hield aan tot het midden van de 18e eeuw. Daar heeft Vermeer dus niet veel aan gehad, want hij overleed in 1675 op jonge leeftijd. Het is goed mogelijk dat Johannes Vermeer veel meer werk had achtergelaten als hij gebruik had kunnen maken van de steeds toenemende welvaart voor de verkoop van zijn schilderijen als gevolg van het succes van de Delftse VOC. 3 maal per jaar zond de Delftse VOC-kamer een vloot uit naar Indië. In totaal verlieten in opdracht van Delft 314 schepen Delfshaven. De VOC was voor Delft de grootste werkgever. Veel Delftse inwoners monsterden aan op de schepen, waren werkzaam op de scheepswerven of vervoerden de handelswaar. In de 18e eeuw verlieten zelfs bijna 11.000 Delftenaren het land als werknemer in de Delftse VOC-kamer. Aan het begin van de 18e eeuw kwam 57% van de bemanning uit Delft. Die grote uitstroom van Delftse mannen was merkbaar op invloed van de Delftse samenleving, die uit circa 15.000 inwoners bestond. Er waren daardoor in Delft veel eenoudergezinnen, en als de man op reis stierf, stopte de VOC de uitbetaling van het loon. Kinderen kwamen daardoor vaak in weeshuizen terecht, en omdat VOC-bestuurders veelal in het bestuur van weeshuizen een functie hadden, was voor veel van deze weeskinderen, en met name de jongens, de VOC een toekomstige werkgever. We zagen eerder dat meisjes van eenoudergezinnen werden opgevangen in het meisjeshuis. Voor jongens was dat niet echt nodig, want die werden vaak al op jonge leeftijd gerekruteerd door de VOC als ketelbinkie. Een scheepsjongen of ketelbink is een jongen van ongeveer 12 tot 17 jaar die op een schip als mannetje van alles werkt. Een scheepsjongen had vaak nauwelijks onderwijs gevolgd. Hij stond onderaan de hiërarchie, moest alle orders van iedereen accepteren. Vaak werden de scheepsjongens in het begin zelfs min of meer ontgroend door de oudere matrozen, waarbij het er ongetwijfeld harder aan toe zal zijn gegaan dan de jongensboeken vermelden. De latere admiraal Michiel de Ruiter begon op 11-jarige leeftijd als scheepsjongen en was op zijn 15e al onderofficier. Naast de Oosterse specerijenhandel was voor Delft, meer dan voor de andere steden, de handel in Chinees porselein van belang. Chinees porselein was vanaf het begin van de VOC-tijd populair in Nederland en toen na 1647 de import ervan door een burgeroorlog in China tot stilstand kwam, gingen de Delftse plateelbakkers met groot succes over op het maken van imitaties. Na 1750 kwam de import weer op gang, wat het einde betekende voor de meeste Delftse plateelbakkers. Tot op heden echter is het Delfts blauw wereldwijd bekend. We lopen nu naar de Hooikade, waar Vermeer zijn zicht op Delft heeft geschilderd.